De schriftlezing vanmiddag vinden we in de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Rome, het vijfde hoofdstuk en daarvan vers 12 tot en met vers 21. Romeinen 5 vanaf het 12e vers tot en met het einde.
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en als het de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zoveel is veel meer genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft voor die ene, door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, ook alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Geliefde gemeente, zoals we hier staan en zitten vanmiddag, zijn we van nature allemaal een nul. In onszelf en van onszelf zijn we helemaal niets. Als de Heilige Geest ons ontdekt aan wie we zelf zijn, dan moeten we het met Paulus belijden. Ik ben de voornaamste van de zondaren. Een nul. Niets. Maar, zo zeggen we het wel eens in de kerk, nieten en nullen kan God vervullen. Dat is ook gebeurd in het leven van Paulus. Want hij noemt zich de voornaamste van de zondaren, maar hij mag ook roemen in Christus. Roemen in de genade. Hij mag het zeggen, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En ik hoor het een predikant in mijn vroegere thuisgemeente nog zeggen, dan zet de Heere er met eerbied gesproken een één voor, wanneer dat gebeurt in ons leven. En die jongens en meisjes weten wel, als de Heere een één zet voor een nul, dan staat er een tien. Dan is het vol. Met hoeveel zitten wij vanmiddag hier in de kerkgemeente? En ook thuis? 800? 900? 1000 misschien? Als we nu vanmiddag allemaal eens een nul zouden zijn. 1000 nullen. En de Heere zet daar vanmiddag een één voor. Wat voor getal, jongens en meisjes. Wat voor cijfer krijgen we dan? Onuitsprekelijke genade. Onuitsprekelijke goedheid. Als de Heere overkomt in zijn genade en in zijn gunst. Dat is ook wat we boven de verkondiging vanmiddag schrijven. Sola gratia, genade alleen. In het leven van Paulus, maar we hopen ook in het leven van u, van jou en mij. Sola gratia, drie gedachten. Allereerst een lofprijzing. We hopen dat te belichten vanuit 1 Timotheus 1. We hebben daar vanmiddag niet uit gelezen, dat hebben we vanmorgen gedaan. 1 Timotheus 1 en daarvan vers 16 en vers 17. Daarin is Paulus aan het woord en het loopt in vers 17 dan ook uit op een lofzang. Daar staan we vanmiddag het meest uitvoerig bij stil in deze dienst van nabetrachting. Onze eerste gedachte zal vanmiddag de meeste tijd vragen. Een lofprijzing. In onze tweede gedachte letten we op een opwekking, dat is vers 18, want opnieuw klinkt er een gebod. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus. Paulus wekt zijn geestelijke zoon op. Dat belichten we vanmiddag kort. En daar resteerden nog twee versen in ons hoofdstuk en daar schrijven we bij een waarschuwing. Want we lezen ook van mensen die schipbreuk hebben geleden, waaronder Hymenaeus en Alexander. En we hopen daar ook wat lessen uit naar voren te halen. Sola gratia, dat is het thema voor de verkondiging. Drie gedachten, allereerst een lofprijzing, dan een opwekking en tot slot een waarschuwing. Opnieuw wordt het gedeelte vanmiddag ingeleid met een tegenstelling. Maar, in vers 16, maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Waarom het woordje maar in vers 16? Waarom begint Paulus met die tegenstelling in vers 16? Wel omdat Paulus erop heeft gewezen dat hij de voornaamste van de zondaren is. Vanmorgen aan de avondmaalstafel viel dat Griekse woordje al, protos, eerste. Paulus noemt zichzelf de eerste van de zondaren, de meest vooraanstaande, de meest belangrijke, de meest prominente zondaar. Dat ben ik, zegt Paulus. En hebben mensen wel gezegd in de loop van de geschiedenis, ja, dat is valse bescheidenheid van Paulus. En als John Bunyan in zijn biografie schrijft over die overvloedige genade voor de grootste van de zondaren, grace abounding to the chief of sinners, ja, dan is dat een overdrijving. Dan is dat een hyperbool, dat moeten we niet letterlijk nemen. Nee, als Paulus schrijft dat hij de voornaamste van de zondaren is, dan buigt hij diep in het stof, maar hij is het niet echt. Moeten we maar voorzichtig mee zijn, gemeente. Want Paulus schrijft het wel, terwijl hij gedreven wordt door de Heilige Geest. Dus als Paulus zegt dat hij de voornaamste van de zondaren is, hebben we alle redenen om daarvoor te buigen. Hij had ook heel wat op zijn geweten. Laten we eerbiedig buigen voor de schrift, ook als de apostel zegt dat hij de meest vooraanstaande is van al de zondaren. Maar, zo luidt Paulus dan vers 16 in, maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Terwijl hij de grootste van de zondaren is, heeft God in ontferming, in barmhartigheid op hem neergezien. Waarom dan? Omdat hij 13 brieven moest schrijven? Daar had de Heere God ook wel een andere man voor kunnen roepen. Om het evangelie de wereld in te dragen? Daar had de Heere God, het eerbied gesproken, ook wel andere mannen toe kunnen bestemmen. Nee, waarom is Paulus barmhartigheid geschied? Waarom heeft de Heere God met ontferming op hem te neergezien als de grootste van de zondaren? Waarom ontving hij die genade? Vers 16. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Dat is het doel, gemeente, in het leven van Paulus. Dat de Heere God in de bekering van Paulus laat zien hoe langmoedig hij is. En om nu duidelijk te maken wat langmoedigheid inhoudt, neem ik u mee in gedachten naar het Oude Testament, hoewel we het Nieuwe Testament vanmiddag bepreken. Maar het Oud-Testamentische woord voor langmoedig, daarin ligt een prachtig beeld opgesloten. U weet wellicht dat De Joden voor het gevoel vaak een bepaalde plaats onder woorden brengen, een bepaalde plaats in het lichaam benoemen. Als het gaat om barmhartigheid, dan ligt er iets in opgesloten van de baarmoeder. Als Job verlangen uitspreekt naar de jongste dag, dan spreekt Job over nieren die verlangen in zijn schoot. Vaak was het een gebruik, ook in het Oude Testament, om bepaalde gevoelens een plek te geven in het lichaam. En om dat ook aan te duiden met lichaamsdelen. Wel, dat ligt ook in het woord langmoedig opgesloten. Erech apaim. Erech apaim. Apaim, dat zijn de neusvleugels, jongens en meisjes. En wanneer iemand boos wordt, toornig wordt, dan komen die neusvleugels in ons leven in beweging. Wel, het Hebreeuwse woord voor langmoedig wil zeggen dat de Heere nu traag is om boos te worden. Het duurt lang voordat hij toornig wordt. Hij stelt zijn toorn lang uit. Hij heeft, om het menselijk te zeggen, lang geduld met zondaren. Hebben wij niet. Een ogenblik geduld alstublieft. Ja, veel langer moet het ook niet duren. Voor 11:00 besteld morgen in huis. Ja, veel langer moet het inderdaad niet op zich laten wachten. Wij hebben niet zoveel geduld. Maar gemeente, de Heere is langmoedig met zondaren. Hij is, zo zeiden ze het vroeger vaak, taai van geduld. Prachtige uitdrukking. En heeft hij dat nu ook niet betoond in het leven van Paulus? Jezus Christus heeft al zijn langmoedigheid betoond in het leven van Paulus. Want wat deed Paulus? Nog een keer, gemeente? De gemeente van God vervolgen, verdrukken, God lasteren, zijn kinderen onderdrukken. Wanneer u kinderen van de Heere gekregen heeft, gemeente, en het ligt allemaal recht tussen u en uw kinderen, dan kan het niet anders of u zegt bij uzelf, blijf van mijn kinderen af. Blijf van mijn kinderen af. O wee. Wie er maar met één vinger aan mijn kin komt, dan vult u het maar in. Maar dat had Paulus nu gedaan. Met de kinderen van God. Want de Heere God, hij heeft het gezegd bij monden van Zacharia hoofdstuk 2. Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Jongens en meisjes, oogappel, dat kleine zwarte puntje in je oog, daar hoeft maar een vliegje in te komen of een stofje en je doet je ogen dicht. Dat is een van de meest tere plekken van je lichaam. Wel, die oogappel van God, gemeente, die had Paulus vervolgd, getart, verdrukt. Hij had God ermee op het hart getrapt. Hij had God met eerbied gesproken in die oogappel gestoken. Wat heeft God niet allemaal verdragen van hem? Maar God was over hem langmoedig. Zeer langmoedig. Traag tot toorn. Traag tot straf. Geliefde gemeente, hoeveel geduld heeft de Heer al met u gehad? Hoe lang wacht de Heere God al op jou? Hoeveel moet de Heere nog van u verdragen? Hoe lang moet de Heere nog op jou wachten? Hij wil zijn liefde aan u kwijt. Hij wil zijn genade ook vanmiddag aan jou kwijt. Hij is langmoedig. Wonder wordt nog groter, gemeente. Want Paulus werd niet alleen geroepen door de Heere op de weg naar Damascus. Hij werd niet alleen staande gehouden op weg naar Damascus. Maar de Heere riep Paulus ook in zijn dienst. Moeten we ook even bij stilstaan, gemeente. Beeld het u maar in. dat er tijdens dat missie-examens in Apeldoorn een jonge man zich meldt bij de Theologische Universiteit. En hij neemt plaats in de senaatzaal en hij wordt bevraagd door het curatorium en de prezes die vraagt, vertel eens iets over uzelf. En zo'n jonge broeder die zou zeggen, nou ik ben een godslasteraar geweest en een verdrukker en ik heb de gemeente van God vervolgd en ik ben de grootste van de zondaren, dat ben ik nog steeds. Nou dan volgt er wel een gesprek, denk ik. Dan volgt er wel een gesprek. En dan kijkt de prezes misschien wel eens opzij, broeders, hebt u nog een vraag aan deze jonge broeder? Dan wordt het misschien ook wel stil in de senaatskamer. We zien dat ook bij Ananias, gemeente. Ananias wordt door de Heere geroepen om Paulus de handen op te leggen. De Heere zegt tegen Ananias, ga naar de straat de rechter waar Paulus is, want hij bidt. En wat zegt Ananias dan? Ja, maar Heere, wat heeft Paulus niet allemaal op zijn geweten? Wat heeft hij niet allemaal gedaan? Wat heeft hij de christenen, de heiligen niet aangedaan? Maar Ananias moet naar Paulus, want, zegt de Heere, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen tot de heidenen, tot de koningen, tot de kinderen van Israël, Handelingen 9. En Ananias is misschien wel met lood in zijn schoenen naar Paulus gegaan en hij heeft het misschien maar met moeite over zijn lippen gekregen. Dat Paulus een uitverkoren vat was. Maar de Heere had Paulus uitverkoren om zijn naam groot te maken, gemeente. De Heere heeft al zijn langmoedigheid aan Paulus betoond. Nee, de Heere zei met eerbied gesproken, niet tegen de apostel. Gaat u maar verder met uw leven door tenten te vervaardigen, tenten te maken en te repareren. Nee, de Heere riep Paulus in zijn dienst. En Paulus werd de grootste apostel die de Heer ooit heeft gegeven. Waarom, gemeente? Waarom? Opdat wij vanmiddag met elkaar tot deze conclusie zouden komen. Dit is nu genade. Genade alleen. Sola gratia. En daar mogen we vanmiddag moed uit putten, gemeente. Want wat we hiervan kunnen leren is wel dit. Dat de Heere ook een farizeer kan bekeren. Misschien zit u vanmiddag wel in de kerk en zegt u, ik ben al op leeftijd gekomen. Maar ik heb nog nooit de vrijmoedigheid ontvangen om te zeggen, mijn Heere en mijn God. Het lijkt ook wel, hoe ouder, hoe kouder. Kan het nog? Kan het nog voor mij? Kan ook zijn dat u hier zit, terwijl u uiterlijk keurig voorbeeldig leeft, maar dat u ten diepste nog een vijand van de Heere bent? Kijk naar Paulus. Hij somt het allemaal op in Filippenzen 3. Het heeft vanmorgen nog geklonken. Hij was onberispelijk aan de buitenzijde. Ja, hij gebruikte geweld tegen Gods kinderen, maar hij meende goden daarmee een dienst te bewijzen. Maar uiterlijk leefde hij onberispelijk. Gemeente, zelfs mensen die onberispelijk leven vanmiddag, keurig aan de buitenkant, jasje, dasje, zelfs zij kunnen vanmiddag, wanneer ze de Heere nog niet kennen, getroffen worden door de genade van God. Het kan nog, ook vanmiddag. Ja, de Heere wilde al zijn langmoedigheid betonen aan Paulus. En dan gaan we verder met vers 16. Ja, nu worden we misschien wel een beetje beschaamd. Want Paulus zegt aan het slot van vers 16, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Nu heb ik altijd gezegd, en dat zullen wel meerdere broeders hebben gezegd in het pastoraat, dat we niet hoeven te staan naar een Paulusbekering. We krijgen niet allemaal een licht te zien. We horen niet allemaal een stem uit de hemel. We worden niet allemaal op een manier bekeerd zo krachtig als Paulus. En ik heb ook wel eens gezegd tegen mensen, als u een Paulusbekering wilt, krijgt u ook het verleden van Paulus daarbij. Paulus wordt krachtig bekeerd, maar het heeft ook met zijn levensgang te maken. En toch moeten we wel voorzichtig zijn met die woorden. En die trek ik mij ook aan vanmiddag. Want Paulus zegt nu in vers 16 dat zijn bekering wel tot een voorbeeld is. Voor degenen die nog in God zullen geloven, die in Jezus Christus zullen geloven ten eeuwige leven. Hoe dan? Hoe moeten we dat dan zien? Hoe is die bekering van Paulus dan een voorbeeld voor ons allen? Wel gemeend in deze zin, dat als Paulus zalig kan worden, als Paulus bekeerd kan worden, dat het dan ten diepste voor iedereen vanmiddag nog mogelijk is. Voor een ieder van ons vanmiddag nog kan. Als zo'n vrome farizeer tot inkeer gebracht wordt door de Heer, dan kan het nog. Gemeente, het evangelie is voor slechte mensen. Daarin is het geloof dat wij belijden uniek. Want in heel veel godsdiensten moet je jezelf opwerken en opknappen. Moet je goed je best doen. Maar het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, is voor slechte mensen. Neem u mee naar Lucas 18. Daar staan ze in de tempel. Die vrome farizeer, ik dank u God dat ik niet ben zoals die tollenaar daarachter in de tempel. Ik geef de tienden, ik dien u. Hij slaat zichzelf als het ware vol trots op de borst, terwijl die tollenaar in de tempel zich op de borst slaat vanwege zijn zonde, vanwege zijn ellende. En die gaat nu gerechtvaardigd naar zijn huis. Het evangelie, gemeente, is voor slechte mensen. Die in zichzelf niet meer zijn dan een nul. En hierin is Paulus tot voorbeeld. Dat inderdaad voor de grootste van de zondaren ook vanmiddag nog vergeving mogelijk is. In die zin is Paulus tot een voorbeeld van degene die nog in hem zullen geloven. Ja, waar loopt het op uit, gemeente? Op het eeuwige leven. Daar is Gods kind voor bestemd. Dat is het erfdeel dat ze ontvangen. En ik hoop dat daar vanmorgen ook iets van geproefd en gesmaakt mocht worden. Aan de tafel van het verbond mag ik dat beeld nog eens gebruiken, gemeente, dat het vanmorgen mocht zijn als die druiven van Eskol. Die goede druiven uit het beloofde land. Dat het een voorsmaak mocht zijn op dat eeuwige, zalige hemelleven. Dat nog wacht voor de levend gemaakte kerk. Die samen met Paulus de langmoedigheid van de Here hebben ervaren in hun leven. Waar loopt dat op uit, gemeente? Waar loopt dat op uit? Wanneer God, wanneer Jezus Christus al zijn langmoedigheid, zijn genade betoont aan een zondaar. Vers 17. Een lofprijzing. Paulus gaat de Here lofprijzen. Ja, in vers 12 heeft hij al gedankt voor het werk dat de Here gedaan heeft, dat Paulus in de bediening is gesteld door Christus. Maar in vers 17 klinkt een doxologie, een lofprijzing op de naam van de Here. En toen de voorbereiding gaande was in de studeerkamer, toen heb ik mezelf al afgevraagd, moet je zo'n tekst nu exegetiseren? Want als Paulus op zo'n grote toonhoogte komt, moeten we dat dan met eerbied gesproken op de snijtafel leggen en al die woordjes zorgvuldig ontleden en onderzoeken? Ja, gemeente, we doen het vanmiddag wel. Want er ligt ook in die lofprijzing van Paulus zoveel opgesloten, ook in deze dienst van nabetrachting. Het eerste wat we kunnen leren, voordat we inhoudelijk naar vers 17 gaan, dat is wel dit, dat Paulus terechtkomt in de verwondering. Ja, dat moet hier toch wel in doorgeklonken hebben. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren die u geen ontferming gunt? Paulus wordt klein en de verwondering klinkt in die lofzang op tot de Here. Mag de verwondering, gemeente, Er zijn in deze dienst van dankzegging en nabetrachting. Verwondering. Dat u het mag zeggen. Godvruchtige avondmaalganger. Met de handen waar ik zoveel zonden mee heb bedreven, mocht ik vanmorgen dat stukje brood en de beker tot mij nemen. Met die voeten die mij op zoveel verschrikkelijke plaatsen hebben gebracht, mocht ik vanmorgen de gang naar de avondmaalstafel maken. Met die ogen die zoveel verkeerde dingen hebben gezocht en gezien, mocht ik blikken op het gebroken brood en de vergoten wijn. En met de oren die ik vaak geneigd heb tot verkeerde zaken, met die oren mocht ik vanmorgen de instellingswoorden van Christus horen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mag dat vanmiddag nu leiden tot verwondering, gemeente. Tot dankzegging. Dat we klein worden voor hem. En dat we met Paulus in de verwondering terechtkomen. Tweede, voordat we naar vers 17 gaan, wat we kunnen leren van deze lofprijzing, dat is dat Paulus bij die lofzang de deugden van de Heere naar voren brengt. Hij zegt wie de Heere is. Zien we dat ook niet bij de Heere zelf, als hij in Exodus 34 voorbij trekt aan Mozes en het klinkt: Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Paulus doet het hier ook. Hij noemt de deugden van de Heere, wie God is in zijn wezen en wat hij doet. Hoe noemt Paulus dan de Heer in vers 17? Dan gaan we naar de inhoud van deze lofzang. De koning nu der eeuwen. Koning. Koning. Dat klinkt voor ons misschien vanzelfsprekend in deze tijd, maar in de tijd van Paulus was de keizer de grote koning, de grote heerser. Maar Paulus zegt: ik zie hogerop. Hij is koning geworden in mijn leven. Paulus had ook wel iets gezien van die koning. Op de weg naar Damascus was Paulus neergeveld door de krachtige hand van de Heere. Een fel licht had hem omschenen. Hij had Christus gezien in zijn heerlijkheid en majesteit als de verhoogde koning. En hij had het als blinde fariseer moeten vragen: wie bent u, Heere? Ja, hij kende de Heere niet echt. Hij wist ook niet wat genade was. Wie bent u? De koning was aan hem verschenen. Die koning die aan Paulus verscheen, was ook soeverein, was ook vrijmachtig. Want we lezen helemaal niet vaak in de schrift dat een fariseer wordt bekeerd. Nicodemus, Paulus. Ik denk dat we het hebben moeten laten, voor zover de schrift het ons duidelijk maakt en leert. Die koning was ook soeverein. Paulus noemt de koning met een hoofdletter, de Heere God, de koning van de eeuwen. Hij is er altijd geweest, hij zal er altijd zijn. En dan moet u even met me meedenken dat Paulus deze woorden schrijft aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. Die dient in de gemeente van Efeze. En in Efeze wordt de godin Artemis, de godin Diana, vereerd. En dan moet u deze woorden even wegen tegen de achtergrond van die godsdienst in Efeze. Ik weet niet of u in Efeze geweest bent. Ik heb het zelf eenmaal mogen bezoeken. Wat is er van die godsdienst van Diana nog over? Enkele oude kolommen, enkele oude zuilen en wat brokstukken. Dat is alles wat van Artemis over is. Maar Paulus zegt hier in vers 17, de koning nu der eeuwen. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Het is de koning van de eeuwen. Ja, de koning van de eeuwen is ook onverderfelijk. Alles is aan verderf en vergankelijkheid onderhewig in deze tijd. Altijd geweest, maar deze koning niet, gemeente. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, zegt Mozes, is hij God. En dan noemt Paulus nog een andere eigenschap. De Heere God, de grote koning, is ook onzienlijk. We kunnen hem niet zien. In tegenstelling tot al die afgoden van hout, van goud, van zilver, die vervaardigd werden in de landen rond Israël, maar die ook vervaardigd werden in Efeze. Kijk maar opnieuw naar Artemis, naar Diana. Daar stond een afgodsbeeld van haar opgericht in die tempel in Efeze. Ze was zichtbaar. Maar de Heere God, de grote koning die Paulus hier prijst en looft, die grote koning is onzienlijk, niet zichtbaar met het natuurlijke oog. En wat mij trof, gemeente, dat is dat Paulus nu dat onzienlijke van de Heere juist prijst. Wij zouden graag met onze eigen ogen de Heere misschien wel eens willen zien. Maar Paulus prijst de Heere nu juist omdat hij niet met natuurlijke ogen is te zien. Waarom? Wel, omdat dat duidelijk maakt, gemeente, dat de Heere God zo hoog verheven is en zo heerlijk, majesteitelijk en heilig, dat wij hem met het natuurlijke oog nooit kunnen zien. Hij is zoveel meer, zoveel hoger dan wij. Ja, Mozes kreeg de achterste delen te zien, maar de Heere niet van aangezicht tot aangezicht. Ja, Elisa kreeg vurige paarden en wagens te zien, maar niet de Heere zelf. Ja, Jesaja kreeg een blik in de hemel, maar hij zag Christus in zijn heerlijkheid, niet God in eigen persoon. Want hij is te majesteitelijk, te hoog om met natuurlijke ogen te aanschouwen. En dat is nu juist wat Paulus vanmiddag aanbidt. En dan noemt hij de Heere ook de alleen wijze God. Als we het heel eenvoudig mogen zeggen vanmiddag, gemeente. De Heere God is een enige God. Wij zouden in onze tijd zeggen uniek. Terwijl er in Efeze honderden beeldjes, misschien wel duizenden beeldjes van Artemis, van Diana over de toonbank gingen. Demetrius de zilversmid, hij liet allemaal beeldjes vervaardigen van zilver. En al die andere afgoden zijn groot in getal, maar de Heere heeft het gezegd. Behalve mij is er geen God. Ik ben God en niemand meer. Hij is de alleen wijze God. Ja, hij is wijs, gemeente. Wanneer we na deze dienst van nabetrachting straks het leven weer ingaan en het leven moeilijk is, het leven ons misschien voor raadselen stelt en voor grote vragen. En ze zijn er vanmiddag in de kerk, ze zijn er ook thuis, die soms bij tijden niet meer weten hoe het verder moet en hoe ze verder kunnen. Geliefde gemeente, mag ik u wijzen op deze grote koning die Paulus hier bezingt en bejubelt, die ook na deze dienst van dankzegging gekend wil worden als de alleen wijze God. Bij hem is raad. Zijn naam is raad. Bij hem is uitkomst. En die koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, onzienlijke en alleen wijze God, hem zij de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat is Paulus' wens. Dat er tot in allen eeuwen eeuwigheid die grote naam, die grote God geloofd en geprezen wordt. En de Heere geve, gemeente, dat ook deze lofzang mag oprijzen vanuit ons hart. En ik begrijp wel dat Gods kind niet altijd deze toonhoogte kan halen, dat begrijp ik. Maar gemeente, laten we hier toch naar staan. Wat zegt Thomas Watson ook alweer? Laat voor Gods kinderen het werk van de engelen hier al aanvangen. Dat we hier al leren zingen de goedheid en de grootheid van de koning van de eeuwen. Hij is het waard tot in alle eeuwigheid. Ja, Paulus schrijft het woordje amen onder vers 17. Wij zeggen nog geen amen, we gaan nog naar onze tweede gedachte. hun opwekking. Ja, want Paulus wekt zijn geestelijke zoon Timotheus op. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus. Welk gebod? Wel, dat hebben we eerder met elkaar overdacht. Vers 3 en vers 5, wanneer we dat samen nemen, dan kunnen we zien dat Paulus Timotheus geboden heeft om in Efeze te blijven, om daar ook de dwaalleer te bestrijden, om die dwaalleer aan te pakken, om die dwaalleraren aan te spreken. Dat gebod, daar grijpt Paulus nu op terug. Dit gebod beveel ik u. En dan moet u opletten dat Paulus, wanneer hij dat gebod opnieuw geeft, wanneer hij dat bevel opnieuw afgeeft, dat hij dat op een heel persoonlijke manier doet. Mijn zoon Timotheus. Paulus heeft deze brief gericht aan zijn geestelijke zoon, dat heeft hij in vers 2 onder woorden gebracht. Paulus zal hem in hoofdstuk 6 van de eerste brief nog een keer zo noemen, maar voor de rest wordt Timotheus niet door Paulus daadwerkelijk rechtstreeks aangesproken met zijn zoon. Paulus bemoedigt hem op dit moment met deze woorden, mijn zoon. Er klinkt troost in deze woorden door. Dit gebod beveel ik u, ja ik geef u een bevel, maar je bent mijn zoon Timotheus, mijn geestelijke zoon. En wat doet Paulus dan nog meer in vers 18? Paulus grijpt ook terug op iets wat in het leven van zijn geestelijke zoon heeft plaatsgevonden. Paulus wijst op de profetieën die over Timotheus zijn uitgesproken. Wanneer is dat gebeurd? We kunnen naar alle waarschijnlijkheid denken aan die gebeurtenis die beschreven wordt in 1 Timotheus 4, dat Timotheus op enig moment de handen opgelegd heeft gekregen, dat hij in de bediening is gesteld, en toen is er ook een profetie uitgesproken. Paulus doet dus twee dingen. Ten eerste bemoedigt hij Timotheus door hem zijn geestelijke zoon te noemen. Mijn zoon. Ten tweede wijst Paulus op de profetieën die in het leven van zijn geestelijke zoon hebben geklonken. En waarom doet Paulus dat? Waarom doet Paulus deze twee zaken in vers 18? Wel omdat Timotheus opgeroepen wordt in het slot van vers 18 tot strijd. Dat wacht hem. Hij moet die dwaalleraren aanspreken. Hij moet die dwaalleer, daar moet hij tegen optreden. En dat kost voor deze dienaar van het evangelie, deze jonge Timotheus, strijd. Maar gemeente, u voelt het al aan, wij trekken de toepassing door, we maken de toepassing vanmiddag breder in deze dienst van nabetrachting. Want wanneer we vanmorgen avondmaal hebben mogen vieren, hier aan tafel, misschien wel in gedachten in uw hart thuis, misschien wel heel stilletjes in de kerkbank, dan worden we vanaf vanmiddag weer geroepen tot de strijd. En die strijd, gemeente, is een geestelijke strijd. Een strijd op leven en dood. Dat is zo'n strijd dat Paulus in Efeze 6 een hele opsomming geeft van de volledige wapenrusting van God. En die wapenrusting gaan we vanmiddag niet behandelen, want Efeze 6 ligt niet voor ter behandeling. Maar één zaak wil ik er graag van noemen, dat Paulus heel veel noemt in die wapenrusting van God, maar dat er één zaak ontbreekt. Dat trof mij, gemeente. Paulus schrijft van allemaal zaken die behoren tot de uitrusting, tot de wapenrusting, maar hij beschrijft niet dat er rugstukken zijn, rugbescherming. Zou dat niet betekenen, gemeente, dat een kind van de Heere die geestelijke strijd nooit de rug mag toekeren? Ja, we kunnen het Paulus niet vragen, maar zou het dat niet betekenen dat in die geestelijke strijd we altijd de vijand in de ogen moeten kijken? Dat we ons niet mogen omkeren in die strijd, dat we niet gemakkelijk en lusteloos zullen worden in die strijd. Wat gebeurde er met David toen hij lusteloos en lui werd, daar op het dak van zijn paleis? toen verloor hij de strijd. Tegen wie strijden we dan? Heel kort vanmiddag, gemeente, want daar hebben we aan de hand van de Heidelberger bij stilgestaan. Tegen Satan, tegen de wereld en ons eigen vlees. En tijdens de laatste nabetrachting hebben we het ook tegen elkaar gezegd. De tijd na de avondmaalsbediening, vaak de eerste dagen na de avondmaalsbediening, zijn niet de beste dagen voor Gods kind. Zeker soms kunnen we erop teren, maar vaker worden we bestreden, dan komt Satan weer. Jij aan tafel geweest? Uw avondmaal gevierd? Of u bent niet aan tafel geweest, terwijl u er wel had moeten zitten? Jij had de gang moeten maken, je liet het afeten, zo kan het ook in het geestelijke leven. Komt de Satan op bezoek? En die wereldgemeente kan met kracht terugkomen in ons leven. Oh, wat hebben we gestreden in die week van voorbereiding. Wat hebben we gevochten. Wat waren we waakzaam. En na de avondmaalsbediening, hoe is het dan? Dan kunnen we vaak verflauwen en verslappen. We worden opgeroepen tot strijd vanmiddag. En dan die grote vijand van binnen, ons eigen vlees, die vijand binnen de poort. Gemeente, laten we elkaar ook vanmiddag toe opwekken om die strijd te strijden. Paulus zegt het ook tegen Timotheus. Strijd de goede strijd. Ja, dat zegt hij er wel bij, gemeente. Het is een goede strijd. Want wat voor geen enkele oorlog gezegd kan worden in deze wereld, kunnen we wel zeggen van deze strijd. De uitslag is beslist. De uitslag ligt vast. Door zijn onbezweken trouw ligt de uitslag bij voorbaat vast. En zeker, kind van God, vanmiddag, elke veldslag wordt niet gewonnen. Misschien liggen we voor ons besef al vaker onder dan boven. We winnen lang niet elke veldtocht. Maar de eindoverwinning is van koning Christus. En wanneer hij de koning van de eeuwen in ons leven geworden is, dan mag Gods kind onder zijn vaandel strijden, onder zijn vaandel, onder zijn banier krijgen. En dan is de overwinning behaald. Want koning Christus heeft zelf de overwinning behaald. Een opwekking en tot slot een waarschuwing. Dan klinken er in de laatste verzen inderdaad ook woorden van waarschuwing. Vers 19. Houdende het geloof en een goede conscientie. Het woordje geloof wat hier in de Griekse taal wordt gebruikt kan twee betekenissen hebben. Allereerst het geloof als zelfstandig naamwoord. Datgene wat geloofd wordt. Denk maar aan de 12 artikelen. Datgene wat geloofd wordt. Het kan ook een werkwoord betekenen. Geloven. Zoals we dat vaak in de kerk gebruiken. En naar mijn overtuiging bedoelt Paulus het laatste. Dat Timotheus wordt opgeroepen om te blijven geloven in Christus. Mogen we nooit losmaken van Christus. En dan moet Timotheus dat geloof houden samen met een goed geweten, een conscientie die goed is. Gemeente, daar moeten we toch ook op letten vanmiddag. Het gaat hier over het geweten. Conscientie betekent letterlijk medeweten of bij zichzelf weten. Paulus doet een appel, Paulus doet klem op het geweten van Timotheus. En nu weet ik wel dat door de zondeval ons geweten is aangetast. En we weten ook met elkaar dat onze gewetens moeten worden gevormd. Maar Paulus spreekt Timotheus hier aan op het geweten en daarom doet ons geweten ertoe, gemeente. En mag ik dan ook voor de kinderen en de jonge mensen in de kerk een voorbeeld gebruiken? Ik heb dat niet van mezelf, maar het is een voorbeeld dat de Puritijnen vaak gebruiken voor het geweten. Het geweten wordt door de Puritijnen vaak omschreven als een notaris die alles registreert. Die registers bijhoudt. Dat doet ons geweten eigenlijk ook. Die registreert zaken. Legt de zaken die wij doen en denken vast. Als daar zaken bij zijn die niet goed zijn, dan treedt er een ander beeld in werking, namelijk het beeld van een rechter. Het geweten wordt ook wel genoemd Gods rechtbank in de mens. Dan wordt er als het ware voor de rechter gedaagd die zegt, jongens en meisjes, dat stemmetje in je gedachten, dat mag je niet doen wat je hebt gedaan. Had je niet mogen doen. Een rechter. En het laatste beeld wat de oude schrijvers wel gebruiken, dat is het beeld van een ambassadeur, een vertegenwoordiger. Ja, ons geweten, gemeente, is als het ware de vertegenwoordiger van God in onszelf. En dat betekent dat we die stem nooit het zwijgen op mogen leggen. Dat we ons geweten niet mogen dichtschroeien, zoals Paulus op een andere plaats schrijft aan Timotheus. Maar dat we dat geweten onder beheersing van de Heere moeten stellen, onder beheersing van zijn woord. Want, wat kan er ook gebeuren? Dat geweten kunnen wij ook verstoten. En het geloof kan verstoten worden. Niet het oprechte geloof, maar wel schijngeloof, wondergeloof, historisch geloof. Maar ook zo'n geweten kan worden verstoten, zegt Paulus in vers 19. Dan gooi je het als het ware van je af. Werp je het van je. Doe je er afstand van. Ja, wat zegt Paulus? Dan kan iemand zelfs schipbreuk lijden van het geloof. Ja, dan loopt, gemeente, zo ernstig moet ik vanmiddag wel zijn, dan loopt het schip van het geloof stuk. Dan strandt dat schip. Dat loopt op de klippen. Dat vergaat. En als Paulus hier schrijft dat het geloof schipbreuk kan leiden, weet Paulus heel goed waar hij over spreekt, want hij heeft op dit moment 4 keer schipbreuk geleden. Dat kan dus. Geliefde gemeente, God is langmoedig, hij is taai van geduld, hij is traag tot toorn, hij is lang van geduld. Maar we kunnen ook schipbreuk lijden. Ons levensschip kan ook te pletter slaan op de rotsen. Wanneer we die langmoedigheid vertrappen. Wanneer we die goedheid van de Heere verachten. Wanneer we aan hem voorbij gaan. En dan noemt Paulus tot slot ook 2 namen voor wie dat heeft gegolden. Hymenaeus en Alexander. We weten niet precies wie dit zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid komen we Hymenaeus verder op tegen in de brief aan Timotheus 2, Timotheus 4. Daar lezen we dat Hymenaeus leert dat de opstanding uit de dood al heeft plaatsgevonden. Paulus noemt dat een dwaalleer. Ja, zelfs zo'n ernstige dwaalleer dat Paulus dat vergelijkt met de gevreesde ziekte. Die leer zal voortvreten als de kanker, zegt Paulus. Hymenaeus kan heel goed een van die dwaalleraren zijn die Timotheus moet bestrijden. Die Hymenaeus en die Alexander, het zijn vooraanstaande mannen. De gemeente van Efeze heeft ze gekend, maar Paulus stelt hen als een baken in zee. Ja, hij zegt het. Ik heb ze de Satan overgegeven. Wat dat precies betekent is niet eenvoudig, maar als ik mijn vermoeden mag uitspreken op grond van andere verklaringen. Het Rijk van de Geest, dat is het Koninkrijk van God. Maar deze mannen hebben zich als het ware door die dwaalleer buiten de gemeenschap van God gezondigd. En Paulus zegt, daarom geef ik ze over aan de Satan. Waarom, Paulus? We kunnen het hem niet meer vragen. Maar naar alle waarschijnlijkheid, zegt Paulus, ik geef ze de Satan over. Ze zijn in dat deel waar Satan heerschappij voert. Hij is de vorst van de wereld, de overste van de wereld. Deze mannen zijn voor hem. Met dat doel, en dat is het laatste vanmiddag, met dat doel dat ze niet meer zullen leren te lasteren. Dat is het doel. Dat die lastering van die mannen zal ophouden. Dat die mannen hun lastering mogen staken. En dat zegt nu, gemeente, een man die zelf een godslasteraar is geweest. Dit vermag genade. Dit doet nu de langmoedigheid van God. Dat zou de voornaamste van de zondaren, godslasteraar, vervolger, verdrukker, de pen mag opnemen of zijn secretaris mag dicteren. En deze woorden van genade, langmoedigheid en barmhartigheid aan Timotheus mag richten, maar ook aan ons, opdat wij gaande gemaakt mogen worden. De lofzang mogen aanheffen met de apostel Paulus, met Timotheus, met alle engelen in de hemel. En dat we aan het eind van deze avondmaalzondag mogen zeggen, door genade, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.